Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. En wat dachten jullie om als thema eens nogmaals het gezin naar boven te halen, maar dan niet theoretisch, maar praktisch, om het technisch te zeggen, naar de praktijk gericht. Over juist 10 jaar verklaarde paus Franciscus Louis en Zélie Martin, de ouders van de heilige Thérèse van Lisieux, heilig. En dit was op 18 oktober 2015 tijdens een pontificale eucharistieviering op het Sint-Pietersplein in Rome. En wat dacht u, om hen even een bezoek te brengen en dan nog de dag van hun huwelijk, 12 juli 1858, in Alençon. Trouwens, hun huwelijksdatum, 12 juli, is ook hun feestdag in de kerk. Maar heel opmerkelijk is het uur van hun huwelijk op die 12 juli, namelijk om middernacht. En de katholieke website Aletea stelt zich de vraag, waarom zijn Zélie en Louis Martin gehuwd om middernacht? Middernacht is nu niet het eerste moment waaraan je denkt als het gaat om te kiezen voor het meest gunstige moment om een huwelijk te vieren. En toch was het op dit tijdstip dat zij zich voor God verenigden. Maar de vraag blijft dus waarom om middernacht? En pater Thierry Henault Morel, rector van het heiligdom van Alençon en auteur van een biografie over het echtpaar Martin, vernoemt enkele redenen. Een eerste reden is om een gevoel van intimiteit en eenvoud te bezorgen aan de huwelijksceremonie. Zij hadden geen behoefte aan een mondijn bruiloft en gaven er de voorkeur aan de eerste momenten van hun huwelijksleven door te brengen in een intiem, bezinnend gebed met God. Een tweede reden was om de communie te kunnen ontvangen. En in die tijd en reeds enkele eeuwen moesten de gelovigen vanaf middernacht nuchter zijn indien ze 's morgens de communie wilden ontvangen. Zij moesten zich onthouden van voedsel en water, een regel die moeilijk vol te houden was als de mis midden op de dag werd gehouden. En zo kon er een mis worden opgedragen bij zonsopgang of in sommige gevallen inderdaad om middernacht. En op die manier kon men ter communie gaan nadat men overdag toch normaal had gegeten. Een derde reden ligt meer persoonlijk en familiaal. De zus van Zélie, Marie-Louise, was enkele maanden eerder bij de visitatiezusters in Le Mans ingetreden en kon dus het huwelijk niet bijwonen. En een manier, verklaart de rector, om haar toch bij deze gebeurtenis te betrekken, was om haar overdag per trein te gaan bezoeken. En Louis en Zélie maakten er een punt van om dat te doen en haar alles nog dezelfde dag te vertellen over het huwelijk. En dat halen we ook uit een brief van Zélie, later geschreven op 4 maart 1877 aan dochter Pauline. Ik hield zoveel van mijn zuster, ik kon niet zonder haar. Ik ging haar voor het eerst opzoeken in haar klooster op onze trouwdag. We gaan luisteren naar een lied gezongen door Natacha Saint-Pierre met als titel Zélie, op tekst van Thérèse van Lisieux, die haar overleden moeder miste.
Si je combien tu manques à ma vie en ce soir. Rien ne remplacera ce lien si fort qu'une mère et sa fille tissent tel un trésor. Mais pourquoi es-tu parti si tôt? Un enfant ne peut pas voir si haut. Si tes bras ne sont pas là pour moi, un enfant ne sait pas vivre seul. Je sais que tu m'entends de là-haut. Envoie-moi du haut du ciel un mot. J'écrirai, ne m'abandonne pas. C'est l'espoir qui m'envole vers toi. Ton visage était une prière. Dans la profondeur de tes bras était ma terre. Je n'entendrai plus tes doux murmures. Je suis si seule qui viendra guérir mes blessures. Mais pourquoi es-tu parti si tôt? Un enfant ne peut pas voir si haut. Si tes bras ne sont pas là pour moi, un enfant ne sait pas vivre ça. Je sais que tu m'entends de là-haut. Envoie-moi du haut du ciel un mot. J'écrirai, ne m'abandonne pas. C'est l'espoir qui m'envole vers toi. Je t'écrirai des poèmes qui diront combien je t'aime. Entends-tu ce soir? L'enfant ne peut pas voir si haut. Si tes bras ne sont pas là pour moi, un enfant ne sait pas vivre ça. Je sais que tu m'entends de là-haut. Envoie-moi du haut du ciel un mot. J'écrirai, ne m'abandonne pas. C'est l'espoir qui m'envole.
En we blijven bij het gezin Louis en Zélie Martin. Maar ik sprak van een praktisch gerichte uitzending. En zo ontdekken we uit enkele brieven hoe ze elkaar liefdevol benaderden. Sommige brieven zijn verloren gegaan, maar het kunnen er niet zoveel zijn geweest. Ten eerste omdat Louis en Zélie tijdens hun 19-jarig huwelijk weinig van elkaar gescheiden waren, en ten tweede omdat hij, in tegenstelling tot zijn vrouw, niet van schrijven hield. En Hélène Monguin, auteur van Louis et Zélie Martin, Les Saints de l'Ordinaire, uitgegeven bij Édition Emmanuel, noteert enkele liefdesuitingen, zoals Louis met een liefdesverklaring voor het leven, waarna Zélie terugschrijft met meer dan mijn leven. Of ze schrijft in een brief van mei 1869, ik omhels je met heel mijn hart. Of in augustus 1873, ik omhels je zoals ik van je hou, of ik ben alleen maar gelukkig met jou, mijn lieve Louis. In december 1876 geschreven. Een heel bijzondere brief van Zélie aan Louis is gedateerd op 31 augustus 1873. Zij verbleef met de kinderen in het huis van haar geliefde broer Isidore Guérin in Lisieux. Nadat ze er was aangekomen, schreef ze reeds de volgende dag naar Louis om hem te laten weten hoezeer ze zijn aanwezigheid miste. Ik ben helemaal als de vissen die je uit het water haalt. Ze zijn niet meer in hun element, ze moeten vergaan. Ik voel me niet op mijn gemak. Ik volg je de hele dag in mijn gedachten en ik zeg tegen mezelf, hij doet op dit moment dit en dat. Ik kan niet wachten om bij je te zijn, mijn lieve Louis. Ik hou van je met heel mijn hart en ik voel mijn genegenheid verdubbelen door het gemis van je aanwezigheid. Het zou voor mij absoluut onmogelijk zijn om zonder jou te leven. En auteur Hélène Monquin vermeldt erbij dat deze brief de meest onthullende is. Het is een buitengewone liefdesverklaring. Je zou denken dat hij van een jong stel komt, maar ze zijn al 15 jaar getrouwd. En de auteur voegt eraan toe: voor een jonge vrouw die dacht dat het religieuze leven de meest perfecte roeping was, was dit een teken van een radicale verandering. En dit in tegenstelling tot hun eerste idee was het niet, ondanks het huwelijk, maar in en door het huwelijk, dat ze zichzelf heiligden. We weten dat Louis niet graag schreef. En toch is er een brief bewaard gebleven, gedateerd op 8 oktober 1863 vanuit Parijs. En daarin lezen we zijn bezorgdheid over Zélie, zijn vrouw. Hij schrijft: ik hoef je niet te vertellen dat je brief me veel plezier deed, behalve dan dat ik erin zag dat je jezelf veel te veel vermoeide. Ik adviseer je kalmte en gematigdheid, vooral in je werk. Ik heb een paar bestellingen van de Compagnie Lyonnaise. Nogmaals, maak je niet te zoveel zorgen, het zal wel lukken. God help ons om een goede thuis te maken. Maar was alles, zoals wij dat in het Vlaams uitdrukken, koek en ei? Wel, in alle huwelijken, hoe goed ook, zijn er momenten van discussie, van misverstanden of oneenigheden. En dit was ook in het gezin Martin, tussen Louis en Zélie. En dit ondanks dat beiden werden heilig verklaard. Maar dit gebeurt nooit tijdens iemands leven, dus voor iedereen geldt de weg naar heiligheid, maar met vallen en opstaan. En al zo is het interessant om even te gaan opzoeken hoe Louis en Zélie echtelijke spanningen oplosten. En dit vinden we terug in enkele brieven, welke Zélie schreef naar hem of naar familie of vrienden over enkele episodes van wrijving, maar wel zonder te klagen of een zekere bitterheid uit te drukken. Zélie schrijft bijvoorbeeld dat ze bang is voor de reactie van Louis als zij de werkbank in zijn atelier wat wilde opruimen. Louis, haar man, was horlogemaker en vertrokken naar Parijs. En zij schrijft hem: als je deze brief ontvangt, zal ik bezig zijn om je werkbank voor je wat op te ruimen. Je moet niet boos worden, ik zal niets laten verloren gaan, zelfs geen stukje veer, niets, en het zal van binnen en van buiten schoon zijn. Je zult me niet meer kunnen zeggen dat ik alleen maar het stof heb verplaatst, want er zal niets meer zijn. Zélie zei dit omdat ze al had ervaren dat haar man dit soort opruimen helemaal niet op prijs stelde. Een ander voorbeeld, maar omgekeerd dan. Het lijkt erop dat Louis zijn vrouw een beetje een verkwister vond. Maar Zélie ontkent, en zo kunnen we lezen, hoe vaak ik het hem ook uitleg dat ik niet anders kan, hij vindt het moeilijk om me te geloven. Maar hij vertrouwt me, hij weet dat ik hem niet zal ruïneren. Ik schrijf dit om je aan het lachen te maken. Een ander twistpunt ontstond in mei 1871 toen Zélie het had over een reis naar Lisieux met haar dochters, waaronder baby Céline. Louis vond het waanzin. En uiteindelijk concludeerde Zélie: Louis heeft gelijk, ik moet tot inkeer komen. Op een andere dag, toen een woordenwisseling tussen Louis en Zélie escaleerde, kwam hun dochter Pauline, die toen nog heel jong was, stiekem naar haar moeder toe en vroeg haar: Mama, is dit nu een slecht huishouden? En moeder Zélie barstte in lachen uit en antwoordde: Maak je geen zorgen, ik hou heel veel van je vader. En zij vertelde de opmerking van Pauline aan haar man, die er ook mee moest lachen. Maar het werd inderdaad een familiegrap, maar die later als herinnering werd opgehaald als het middel om conflicten snel te doen verdwijnen en vooral relativeren. Als Louis en Zélie een oneenigheid hadden, dan herinnerden ze zich elkaar aan de opmerking van Pauline en riepen uit: Pas op, we worden een slecht huishouden.
You can show me the way, give me a sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said. What does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away, your love? And what does it mean without your love? Where would I be
. En beste vrienden, we blijven nog even bij de familie Martin. Het zijn een vijftal raadgevingen, welke Philippe Kozlowski, journalist voor Aletea en zelf vader van 5 kinderen, haalt uit het leven van de ouders Martin. 5 raadgevingen in verband met de wijze hoe de ouders Martin hun kinderen opvoeden. Maar hij start voor eerst met een kleine inleiding. Wil je kind je niet gehoorzamen? Maak je je zorgen over het temperament van één van je kinderen? Geen paniek, schrijft hij, je bent niet de enige. Louis en Zélie Martin ondervonden dezelfde moeilijkheden als jij. Eigenlijk leefden ze in omstandigheden die verrassend veel lijken op de onze, ondanks de eeuw die ons scheidt. Ze werkten allebei, terwijl ze hun kinderen opvoeden. Ze jaagden de tijd na, zoals wij, en beleefden de vreugde en het verdriet van een groot gezin. Vergeten we ook niet dat er 4 kinderen op jonge leeftijd overleden, waaronder 2 zonen en 2 dochters. 4 dochters bleven dan in leven, waaronder de jongste, de heilige Thérèse van Lisieux. Er was dan de borstkanker bij de moeder, gevolgd door haar vroegtijdige dood, en de weduwschap van de vader, gevolgd door zijn dementie. Vreugden en verdriet, zoals in elk gezin. Maar wat het echtpaar Martin zo heilig maakt, is hun geloof en vertrouwen in God in alle omstandigheden, welke ze dan ook doorgaven aan hun dochters. En zo komt de auteur bij een 5 tips voor ons. Voor eerst, vertrouw je kinderen vanaf hun geboorte toe aan God. En dat deed Zélie met een volgend gebed. Heer, geef mij de genade dat dit kind door u zal worden gewijd en dat niets de zuiverheid van zijn ziel zal aantasten. Hoewel de vruchten van dit gebaar niet altijd onmiddellijk merkbaar waren, besefte Zélie dat ze niet mocht wachten en dat ze vanaf de geboorte moest beginnen met hen op te voeden voor de hemel. En ze schreef: toen we onze kinderen kregen, leefden we alleen maar voor hen. Het was ons hele geluk om ze op te voeden voor de hemel. Als ik maar in de hemel zou komen met mijn lieve Louis en hen allemaal in een veel betere positie zou zien dan ikzelf, dan zou ik al gelukkig genoeg zijn. Een tweede tip is het liefhebben met een overdaad aan genegenheid. We vergeten maar al te vaak hoeveel liefde kinderen nodig hebben. Louis en Zélie hielden van hun kinderen, met een overvloed aan genegenheid, en zorgden ervoor dat ze zich daarvan bewust waren. Céline, een van de dochters, schetste een portret van haar vader in haar boek Mes Saints Parents. Hoewel hij altijd hard was voor zichzelf, was hij altijd aanhankelijk voor ons. Zijn hart was uitzonderlijk teder voor ons. Hij leefde alleen voor ons. Geen moederhart had dat van hem kunnen overtreffen. En zo weten we hoe vader Louis aan zijn dochters een troetelnaam gaf. Hij noemde Marie de Diamant. Pauline was zijn fijne parel. Céline was l'intrépide, de onverschrokkene. Léonie le bon cœur, het goede hart. En Thérèse was zijn kleine koningin. Ook Thérèse schreef later: de goede God had het genoegen mij met liefde te omringen en mijn vroegste herinneringen zijn gevuld met de meest tedere glimlachen en liefkozingen. Tip nummer 3. Geef nooit op, ook al is het moeilijk. Zo moedigde Zélie haar broer aan, die zich zorgen maakte over een van zijn kinderen die moeilijk opvoedbaar was. En ze schreef: "Wees niet bezorgd als je ziet dat je kleine Jeanne driftig is. Dat zal haar niet beletten op te groeien en later een uitstekend kind te worden. Ik weet nog hoe onze Pauline was toen ze 2 was, hoe bezorgd ik over haar was. En nu is ze de beste van allemaal. Maar ik moet je ook vertellen dat ik haar nooit verwend heb. Zelfs toen ze nog heel klein was, liet ik haar nooit altijd haar goesting doen." Nu, we weten dat ook Thérèse en haar zus Léonie vele zorgen baarden. Maar Zélie en Louis gaven nooit op, ook al duurde het lang voordat ze de vruchten van hun inspanningen zagen. Tip nummer 4. Een voorbeeld van naastenliefde zijn. Louis en Zélie hebben hun best gedaan om hun dochters respect voor anderen bij te brengen. En Céline beschrijft het geduld van haar vader met anderen, zelfs als hij door hen benadeeld werd. En zo schrijft ze: "Op een dag ging ik met vader mee naar een van zijn huurders, van wie hij de huur moest innen. Het was in de hoofdstraat van Lisieux. De vrouw weigerde te betalen, stormde op hem af en beledigde hem. Ik was geschokt, maar vader bleef kalm. Hij zei niets terug en hij klaagde nooit over die vrouw." Ook de heilige Thérèse schreef later over haar vader: "Wat mij vooral opviel was de vooruitgang die papa boekte op het gebied van perfectie, naar het voorbeeld van de heilige Franciscus van Sales. Vader was erin geslaagd zijn natuurlijke levendigheid zodanig te beheersen dat hij de zachtaardigste natuur ter wereld leek te bezitten." En de auteur van het artikel voegt eraan toe: "Hoe kunnen we geduld en vriendelijkheid van onze kinderen verwachten als we niet het goede voorbeeld geven?" En tenslotte de laatste tip, tip 5. Speel en maak plezier met je kinderen. Tegenwoordig is het gemakkelijk om je kind voor een scherm te laten zitten en nooit met ze te spelen. Maar kinderen hebben onze aandacht nodig. En zo beschrijft Céline de deelname van haar moeder aan het spel met de kinderen: "Moeder vond het heerlijk om met ons te spelen, zelfs als ze het risico liep haar werkdag te moeten verlengen tot middernacht of zelfs later." En zo weten we hoe vader Louis ook met zijn dochter speelde en soms speelgoed maakte, spelletjes bedacht en vooral zeer graag met hen liedjes zong. Beste vrienden, tot zover deze 5 tips. Vertrouw je kinderen vanaf hun geboorte toe aan God. Heb lief met een overdaad aan genegenheid, maar zonder te verwennen. Geef nooit op, al is het moeilijk. Wees een voorbeeld van naastenliefde. En tenslotte, speel en maak plezier met je kinderen. Aan alle huismoeders en vaders veel moed toegewenst.
Herr Weiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow. and grow for. Bless my homeland forever. Edelweiss, every morning you greet me, small and
small.
Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, we verlaten nu het gezin Martin en Lisieux. En ik stel voor terug te gaan nog verder in de tijd, veel verder. Namelijk naar de helft van de vierde eeuw in Rome. Het is een totaal andere gezinssituatie. Een gezinssituatie die niet oké was met veel lijden. Want deze verhalen zijn er ook en tot de dag van vandaag. En we gaan op bezoek bij Fabiola, een mishandelde vrouw, en na haar dood op 27 december 399 heilig verklaard en uitgeroepen tot beschermheilige van gescheiden echtgenoten. Haar levensverhaal kennen we uit de geschriften van haar tijdgenoot en leraar, de heilige kerkvader Hieronymus. Maar eerst een belangrijke opmerking. De voornaam Fabiola kennen we vooral uit de roman van kardinaal Wiseman, Fabiola of de Kerk der Catacomben, uitgegeven in Londen in 1854. Het is het verhaal over een trotse, hooghartige en vrede patriciersvrouw ten tijde van de vervolging onder keizer Diocletianus. Maar uiteindelijk bekeert ze zich tot het christendom en sterft zelfs de marteldood. Verschillende succesvolle films werden op basis van deze roman gemaakt, waarin ze vermeld wordt samen met de martelaren Sebastianus en Agnes. Maar dit is een fictieve roman, en de Fabiola, wiens leven we straks gaan volgen, heeft niets uitstaans met de heldin Fabiola uit de roman en de films. De echte Fabiola werd geboren in Rome, ergens tussen het jaar 340 en 350, uit het Romeinse geslacht Fabia, een van de oudste patriciersfamilies die een belangrijke rol hebben gespeeld enkele eeuwen daarvoor bij de oprichting van de Romeinse Republiek. En familieleden zaten onafgebroken in het consulaat en waren zeer gekend in de toenmalige wereld van kunst en literatuur. Maar in deze vierde eeuw bekeerde de meerderheid van de patriciërs zich tot het christendom toen keizer Constantijn de godsdienstvrijheid invoerde via het Edict van Milaan in 313 uit sympathie voor de religie van zijn moeder Helena. Maar uiteraard waren er vele schijnbekeringen uit politieke sympathieën en leidden ze niet altijd tot een echte verandering in de moraal van velen in die tijd. En Fabiola, nog erg jong, betaalde de prijs daarvoor. Toen ze de huwbare leeftijd bereikte, huwden haar ouders haar uit aan een man uit hun milieu. Rijk, jong en zelfs aantrekkelijk, een christen, maar tenminste in naam. Dus er volgde een christelijk huwelijk voor de kerk. Maar al heel snel ontdekte Fabiola tot haar grote ontgoocheling hoe deze knappe en rijke echtgenoot eigenlijk een ware schurk was. Hij was een dronkaard, een gokker en leefde zeer losbandig en dit zelf in het openbaar zonder het voor haar te verbergen. Erger nog, hij begint haar ook te slaan en te mishandelen. Fabiola verdroeg bij aanvang deze mishandelingen en vernederingen en verborg ze uit een trots vanwege de stand waarin ze leefde. Maar het werd met de dag onhoudbaar. Op een dag toen ze ongeveer 18 jaar was, realiseerde ze dat het zinloos was en dat ze allang de spot was van de hele stad, inclusief vanwege de minnaressen van haar man. Toen haar ouders overleden en zij in het bezit gekomen was van het familiefortuin, voelde ze zich totaal onafhankelijk. En dit was het moment om de scheiding aan te vragen volgens het burgerlijk Romeinse recht. Het is zo dat toen onder het Romeinse recht vrouwen ook net zo gemakkelijk een scheiding konden aanvragen als mannen, vooral in gevallen van overspel en mishandeling. En Fabiola bekwam de burgerlijke scheiding zonder problemen. Maar ze was ook kerkelijk gehuwd. De kerk eiste niet, ook niet de dag van vandaag, dat een mishandelde en geminachte vrouw in het gezelschap bleef van een dergelijke onwaardige echtgenoot. Maar het enige wat verboden was in die tijd, en de kerk houdt daaraan tot vandaag de dag, ook nog strikt, is het hertrouwen zolang de echtgenoot nog leeft. En Fabiola wist dit heel goed. En ongetwijfeld was zij van plan de wet van de Heer te respecteren. Maar waar ze niet op gerekend had, was dat ze een paar maanden na haar scheiding een geweldige man ontmoette, knap, aardig, teder en zorgzaam, op wie ze smoor verliefd werd. Maar Fabiola wou anderzijds toch geen dubbel leven leiden. In die tijd is ook geweten hoe sommige, zelfs christelijke vrouwen, waaronder zelfs gewijde maagden, een dubbel leven leiden. Ze bleven de kerkelijke diensten bijwonen en de sacramenten ontvangen en deden alsof ze een voorbeeldig leven leidden, terwijl ze in het geheim een minnaar ontvingen. Fabiola was niet in staat tot zulke hypocrisie en walgde er zelfs van. Nee, zij kon de schertsvertoning van deugdzaamheid niet spelen. Sterker nog, ze wilde op klaarlichte dag met haar nieuwe liefde pronken. En dit ongeacht de gevolgen. Dus Fabiola hertrouwde volgens het burgerlijk recht, maar het gevolg was vanwege de kerk een excommunicatie en Fabiola verliet de religieuze praktijk en beleefde haar liefdesrelatie met haar geliefde.
Plek dichtbij, een plek bij u, uw liefde. liefde fluistert zacht mijn naam. Een uitnodiging, ik mag komen staan.
Bij uw hart vind ik mijn rust. Een schuilplaats waar ik worden mag. Geen oordeel, slechts genade groot. Uw armen om mijn hart gebogen.
Aan uw hart, daar wil ik zijn. Dicht bij u, mijn God, mijn wijn. Uw liefde stroomt als een rivier. Vervult mijn ziel, brengt mij naar hier. Aan uw hart, ik ben zo vrij. U bent mijn God, mijn Heer, dichtbij.
Nabijheid is als adem in, een warme gloed die mij omringt. Geen afstand meer, geen muur te hoog. Uw liefde tilt mij zacht omhoog.
Ik leun tegen uw hart, oh Heer. En hoor de ritme van uw trouw. Een melodie van eeuwigheid. Uw stem roept mij, blijf dicht bij mij. Aan uw hart, daar wil ik zijn. Dicht bij u.
We overlopen het leven van de heilige Fabiola uit de helft van de vierde eeuw, voor de wet en voor de kerk gehuwd, met een bruut van een man die haar bedroog en mishandelde. Ze bekomt de wettelijke burgerlijke echtscheiding en begint een relatie met een aardig, liefdevol man met wie ze burgerlijk hertrouwt. Dit betekende vanwege de kerk een excommunicatie, waarna ze ook de religieuze praktijken achterwege liet. Maar reeds na een paar korte jaren overlijdt haar geliefde man onder tragische omstandigheden. Haar wereld stortte in. En niet alleen verloor ze de man die ze het meest koesterde, maar ze werd vooral geteisterd door angst en ook wroeging. Ze dacht dat door haar schuld haar tweede man nu voor eeuwig verdoemd was. Het was een ondraaglijke gedachte. Ondertussen was haar eerste man ook overleden. En dit betekende dat haar weduwschap een einde maakte aan een niet geoorloofde situatie volgens de christelijke leer. En zo vroeg ze haar heropname, in de kerkelijke gemeenschap. Maar in die tijd van de primitieve kerk kon dit maar na zeer strenge en eindeloze boetedoeningen. Maar daar was ze toe bereid, ook om de ziel van haar tweede man te verlossen. En maandenlang zagen de bewoners van Rome hoe die rijke Fabiola uit het Fabia-geslacht haar hoofd had kaalgeschoren en bedekt met as, gekleed was in haveloze gewaden, hoe zij knielde bij de drempels van de kerken, terwijl ze al huilend gebeden afsmeekte voor zichzelf en haar arme man. Uitgemergeld door het vasten, verbleekt door de tranen, was ze onherkenbaar. Uiteindelijk ging de jonge vrouw op een paasavond naar de kerk van Sint-Jan van Lateranen voor een laatste publieke boete en wierp ze zich op de knieën voor paus Siricius en biechtte ze openlijk haar fouten op. En de paus hief alle sancties op en liet Fabiola terugkeren in de kerkgemeenschap. Sindsdien leefde ze verder als een boetelinge een sober weduwschap, waarbij ze haar huis alleen verliet om naar het hospice te gaan. Het was het eerste ziekenhuis ooit gebouwd in Rome en in Europa dat ze zelf had opgericht met haar fortuin. En hele dagen verzorgde zij zieken met soms vreselijke wonden. Maar er was nog een andere plaats waar ze ook naartoe ging, namelijk bij de adellijke weduwe Marcella. En daar kwamen vrome christelijke vrouwen uit de aristocratie samen voor gebed en uitwisseling van gedachten over een rol als moeder en om raadgevingen uit te wisselen over de opvoeding van hun kinderen. Een beetje een voorloper van biddende moeders. Deze kring van christelijke moeders werd dan bezocht door de grote en toen nog jonge kerkvader Hieronymus. In 383 was hij, na een lang verblijf in het oosten, naar Rome teruggekeerd. Hij verbleef er 2 jaar als secretaris en vriend van paus Damasus I en vervulde er de opdracht om de Bijbel in het Latijn te vertalen. En alzo begeleidde hij deze moeders en leerde hen Grieks en Hebreeuws, de beginselen in de exegese en de vorming van het geweten enzovoort. We weten dat Hieronymus later een mannen- en vrouwenklooster oprichtte in Bethlehem. En het was de droom van Fabiola om daar te kunnen intreden. En zo vertrok ze naar het Heilig Land, maar moest onderweg terugkeren naar Rome door de dreigende invasie van de Hunnen. Ze vervolgde dan maar haar leven van boete en liefdadigheid, en toen ze bereid was terug te vertrekken naar het Heilig Land, overleed ze plotseling op 27 december 399. Men gaf haar een triomfantelijke begrafenis. Zo, beste vrienden luisteraars, tot zover dit leven van de heilige Fabiola, patrones van allen die het in hun huwelijk moeilijk en zwaar hebben en of gescheiden zijn. Een heilige om zeker haar voorspraak te aanroepen, ook om trouw te blijven aan de kerk, hoe moeilijk het ook kan zijn. Het valt zo op hoe de tijd van Fabiola zo overeenkomt met de dag van vandaag. En nemen we zeker in ons gebed de smeekbeden naar heilige en trouwe gezinnen waar kinderen een nestwarmte mogen ondervinden, zo bepalend voor een later evenwichtig, gelukkig en gelovige toekomst in de weg die God voor ieder van hen heeft uitgestippeld en graag zou hebben dat die bewandeld wordt. Dank voor het luisteren. En tot een volgende keer. En we sluiten af met een stevig loflied. U bent een God die van zijn kinderen houdt, die als een vader hun verlangen ziet. Niemand en niets is ooit aan u gelijk, o Heer. Meer en meer doe uw werken, o Heer, meer en meer.
In Maria.